Oké, na de uitstap van enkele weken, waarin we hebben nagedacht over het zonde-georiënteerd evangelie versus het scheppings-georiënteerd evangelie, nemen we terug de draad op in Marcus. We zijn inmiddels gekomen aan Marcus hoofdstuk 7, maar voor het verband wil ik terug hernemen vanaf 6 vers 53, want daar hebben we de laatste maal stilgestaan bij die laatste samenvatting van Jezus' bediening en zijn populariteit in Galilea, omdat daar het aanknopingspunt ligt met het gedeelte, of de brug gemaakt wordt naar het volgende gedeelte. En daar heb ik het ook in het vetjes gezet en onderlijnd. U zult het zich nog herinneren, het onderwerp de markt. Maar laten we het samen lezen. Dus ik zou graag lezen vanaf 6 vers 53 tot 7 vers 23, als dat goed is. En toen zij waren overgevaren naar het land, kwamen zij in Genezaret en legden aan. En toen zij uit het schip waren gegaan, herkenden zij hem terstond en liepen snel de hele streek rond. En ze begonnen op rustbedden de lijdenden rond te dragen waar zij hoorden dat hij was. En waar hij ook kwam, in dorpen of in steden of op de velden, daar legden zij de zieken op de markten en smeekten hem of zij slechts de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En allen die hem aanraakten, werden behouden. En tot hem verzamelden zich de fariseeën en sommige van de schriftgeleerden die van Jeruzalem waren gekomen. En toen zij zagen dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen, brood aten, want de fariseeën en al de joden eten niet en zij zich hun handen grondig wassen, daar zij de overlevering van de ouden houden, en als zij van de markt komen, eten zij niet en zij zich hebben gereinigd. En er zijn vele andere dingen die ze hebben aanvaard om zich daaraan te houden. Reinigingen van drinkbekers en kannen en koperen vaten en rustbanken. Vroegen de fariseeën en schriftgeleerden hem, waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten het brood met onreine handen? Hij echter zei tot hen, treffend heeft Jesaja over u huichelaars geprofiteerd, zoals geschreven staat, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij vandaan. En te vergeefs vereren zij mij door leringen te leren die geboden van mensen zijn. Terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u de overlevering van de mensen. En hij zei tot hen, treffend doet u het gebod van God teniet, opdat u overleveringen bewaart. Want Mozes heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder. En wie vader of moeder vloekt, moet de dood sterven. Maar u zegt, als een mens tot zijn vader of zijn moeder zegt, het is korban, dat is een gave, wat u ook van mij ten nutte zou kunnen komen, dan laat u hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, terwijl u het woord van God krachteloos maakt door uw overlevering die u hebt overgeleverd, en vele dergelijke dingen doet u. En toen hij opnieuw de menigte bij zich had geroepen, zei hij tot hen, hoort allen naar mij en verstaat. Er is niets dat van buiten de mens in hem gaat, dat hem kan verontreinigen. Maar wat uit de mens naar buiten gaat, dat is het wat de mens verontreinigt. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. En toen hij van de menigte in huis was gekomen, vroegen zijn discipelen hem naar de gelijkenis. En hij zei tot hen, bent u ook zo onverstandig? Begrijpt u niet dat alles wat van buiten in de mens gaat, hem niet kan verontreinigen? Want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik, en het gaat in het toilet naar buiten, waardoor hij alle spijzen rein verklaarde. Hij nu zei, wat uit de mens naar buiten gaat, dat verontreinigt de mens. Want van binnen uit het hart van de mensen gaat naar buiten de kwade overleggingen, hoererijen, diefstallen, moorden, overspel, hebzucht, boosheden, bedrog, losbandigheid, een boos oog, lastering, hoogmoed, onverstand, al deze boze dingen komen van binnenuit voort en verontreinigen de mens. Tot zover Gods woord. Goed, als we er even het overzicht bij nemen dat we ondertussen al een paar keer hebben overdacht, of toch hebben bij stilgestaan, dan zien we dat we inmiddels gekomen zijn aan, er is dus een spiegelbeeldstructuur, en we zitten nu midden in het kantelpunt van de spiegelbeeldstructuur. En dat is een heel belangrijk gedeelte waar ik de hele avond eigenlijk wil aan wijden. Het belang van dit gedeelte kan echt niet onderschat worden, vrienden, want zonder het onderwijs van de Heer, wat hier verkondigd wordt, zaten wij hier niet vanavond. Want nadat de Heer Jezus zijn onderwijs gegeven heeft in zaken ware reinheid, en wat we net met elkaar gelezen hebben, dan trekt hij vervolgens naar de gebieden waar overwegend heidenen zijn. Ik heb je de vorige maal er al op gewezen. De spijzing van de 5000 en de machtige daden die erop volgen, stillen van de storm, genezing van de zieken, is Jezus' activiteit onder de Joden. Maar wat volgt, 7 vers 24 tot vers 37, die machtige daden die daar beschreven worden, de bevrijding van de bezeten dochter van de Syrofenicische vrouw, en de genezing van de doodstomme en daaraan verbonden de spijzing van de 4000, dat gebeurt hoofdzakelijk in gebied waar heidenen in de meerderheid zijn. Ja. Dus je ziet dat dit de overgang vormt, dit belangrijke scharniergedeelte, tussen die beide blokken. Ja. Dus dat is wel heel belangrijk om dit duidelijk te kunnen zien. Dus vanavond gaan we daar ons hoofdzakelijk mee bezighouden. Nu, de vorige maal heb ik je daar niet op gewezen, maar dit gedeelte eindigt dus met een waarschuwing dat de discipelen moeten opletten voor het zuurdeeg van Herodes en de Farizeeën. Herodes, hebben we gezegd, die begrijpt heel duidelijk Jezus' tekenen niet. Ook de Farizeeën niet, want ze gaan vervolgens de Heer Jezus in het gedeelte dat eraan vooraf gaat om een teken vragen. En hoewel dat die beide mensen, Herodes en Farizeeën, eigenlijk nooit met elkaar zouden aan tafel gaan, tonen zij twee uitersten onder Gods volk. En uiteindelijk mag het ons niet verwonderen dat die beiden toch hier in één adem genoemd worden, want we hebben eigenlijk al gezien in het Marcus-evangelie dat de volgelingen van Herodes en de Farizeeën elkaar kunnen vinden. Weet je nog? Na de genezing met de man met de verschrompelde hand, dan slaan de Herodianen en de Farizeeën de handen in elkaar en smeden ze plannen om de Heer Jezus om te brengen. Maar let er hier ook op dat er gesproken wordt over het zuurdeeg van Herodes en de Farizeeën. Nu, zuurdeeg, waaraan doet je dit denken? De uittocht uit Egypte, inderdaad. Toen moest alle zuurdeeg weggedaan worden, inderdaad. En dat kwam ook terug ieder jaar bij het Pesachfeest, de week van de ongezuurde broden. Dus ook hier zie je dat er direct alweer een verbintenis is met de Exodus. Dat is heel opmerkelijk. Tot in de details zie je telkenmaal verbintenissen met de Exodus. Ja. Dit was even terzijde. Ik had het de vorige keer nog niet opgemerkt. Je kunt niet altijd alles in één keer zeggen. Nu, als we dit gedeelte vanaf waar we begonnen te lezen zijn, nu met elkaar gaan overlopen, dan gaan er daar toch een aantal dingen heel duidelijk herkenbaar zijn voor jullie. Want het begint inderdaad met de genezingen op de markten, en daar draait eigenlijk het volgende conflict rond, als je goed meegelezen hebt. Want de Heer Jezus komt opnieuw in conflict, zo lezen we hier, met Farizeeën en schriftgeleerden uit Jeruzalem. Er ontstaat hier opnieuw een controverse, deze maal rond reinheid. Dat is voor het eerst dat we die Farizeeën en schriftgeleerden uit Jeruzalem opnieuw zien nadat we ze ontmoet hadden, wanneer dat? Bij de Beelzebul-controverse. Ja. En er is een heel bijzonder verband tussen die beide gedeelten, wat ik je vanavond wil laten zien. Daarom is dit lezen in de context zo super belangrijk. Nu, het aanknopingspunt is dat de Farizeeën en schriftgeleerden wijzen op het falen van de discipelen in hun ogen. Het falen om de overleveringen te bewaren en in deze hun handen te wassen. Nu, in wat er daarop volgt in de reactie van de Heer Jezus, in het gedeelte van 6 tot vers 23, gaat de Heer Jezus antwoorden met een gelijkenis. Ja. Een gelijkenis. Ja, ik weet niet wat ik die gelijkenis moet noemen. De gelijkenis van het kleinste kamertje. Het klinkt beschaafd, hè? En het wordt wel degelijk een gelijkenis genoemd, vrienden, want kijk eens even naar de vraag die de discipelen stellen in vers 17. dan zie je dat de discipelen wederom uitleg vragen rond de betekenis van deze gelijkenis. Dus heel merkwaardig, dat loopt volledig gelijk met de volgorde in de Beelzebul-controverse. Ook daar volgde een gelijkenis van de Heer Jezus op de discussie. Ja? Dus hier heb je dat opnieuw. En wat in dit gedeelte verder aangekaart wordt door de Heer Jezus, inderdaad, de Torah versus de tradities, want daar gaat het hem om, en de ware betekenis van de Torah. Maar centraal staat die gelijkenis in woorden, die dan opmerkelijk genoeg in 7 vers 24 tot 7 vers 37, net zoals na de Beelzebul-controverse, gevolgd wordt door een gelijkenis in daden. Dan gaan we mensen ontmoeten in onreine situaties, twee genezingen. Het geloofsvertrouwen van die Syrofenicische vrouw zal heel bijzonder in de kijker komen staan. Een vrouw die onrein is, een heidense vrouw. En vervolgens de genezing van de doofstomme man in Decapolis. Wat dan op zijn beurt gevolgd wordt door de spijziging van de 4000 in overwegend heidens gebied. Dan hebben we de vraag om een teken van de fariseeën. En dan worden we bepaald bij de blindheid van de discipelen in het afsluitende gedeelte. Dus denk dat het toch duidelijker wordt hoe belangrijk dat het is om die opbouw van die gedeeltes te zien, om te kunnen doordringen tot wat er eigenlijk werkelijk belangrijk is. Dat is geen overbodige luxe. Nu, wat de Heer Jezus voornamelijk gaat doen in die controverse, is een zeer indringende aankondiging doen. Ik heb het genoemd een wereldschokkend statement in zaken reinheid. En je vraagt je natuurlijk af, of zij zullen zich wellicht afvragen van waar haalt deze die autoriteit vandaan om zoiets te doen? Wel, Marcus die heeft ons eigenlijk daarop voorbereid door wat hieraan vooraf ging. Daar hebben we gezien dat Jezus eigenlijk in twee geschiedenissen ons een Exodus-openbaring heeft. Weet je nog, toen hij wandelde op de zee en aan hen voorbij ging? En vervolgens die andere belangrijke daad die steeds weer in de kijker komt te staan, als je in de psalmen of in de profeten een terugblik vindt op de Exodus, dan gaat het altijd over Gods openen van de zee, zijn macht over de zee en over de wind, en het voeden van zijn volk in de woestijn. En dat hebben we direct eraan verbonden ook gezien, in de spijziging van de 5000, weet je nog? Dus dat was eigenlijk Marcus zijn wijze om ons voor te bereiden op wat dan nu komen gaat. Dus je ziet hoe belangrijk het is om altijd wat eraan vooraf gaat mee te nemen, om goed te kunnen zien wat er nu eigenlijk gebeurt. Nu, Mozes was degene die het als tussenpersoon functioneerde om Gods volk, Gods wet, bekend te maken. Maar als de Heer Jezus hier nu heel belangrijke verandering zal aankondigen, wat er hier toch gebeurt, ja, dan is hij wel meer dan Mozes. Mozes was slechts een profeet. Mozes wandelde niet op de wateren en Mozes voedde niet Gods volk, maar dat deed Jezus wel. Ja. Dus heel belangrijk om dit grote onderscheid te zien, want heel vaak wordt de parallel getrokken tussen Mozes en de Heer Jezus. Dat is zeer zelden dat dit in de kijker komt. Meestal komt er in de kijker, en dat heb je tot nu toe al toch in het Marcus-evangelie overwegend gezien, dat Jezus doet wat alleen Yahweh kan doen. Ja. Dus toch dat onderscheid zoveel mogelijk zien te bewaren. Want inderdaad, zoals we al zo vaak gezegd hebben, Jezus' machtige daden zijn parabeldaden. Ze openbaren ons wie Jezus waarlijk is. Laten we dat nooit vergeten. Nu, ik heb je de vorige maal ook al gewezen dat er een onlosmakelijk verband is tussen, ik heb gezegd van kijk, de connectie is de markten tussen dit afsluitend gedeelte van hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. Wat gebeurt er op de markten? Daar geneest Jezus, brengt hij herstel. En wat er dan aan bod komt in wat we nu gelezen hebben is hoofdzakelijk reinheid, heiligheid. Nu, er is een heel duidelijk verband tussen beiden. Wie genezen wordt, wie hersteld wordt, is automatisch rein en heilig. Vandaar dat dit onderwerp nu zo sterk op de voorgrond gaat treden, want die fariseeën en die schriftgeleerden denken daar toch wel anders over. Hè? Ja. En in het licht van de tempel en de verordening van de priesters is dat ook wel toch nogmaals belangrijk om dit even te onderstrepen. Ik heb je dat al vroeger verteld. Maar we hebben al gezien dat inderdaad priesters die een gebrek kennen, niet in Gods tegenwoordigheid mogen komen. Deze mensen, deze priesters, waren onrein. Nu, het heeft niks te maken dat God problemen op zich heeft met mensen die gebreken kennen, maar als wij onze menselijke gebrokenheid in Gods tegenwoordigheid brengen, is dat eigenlijk een belediging voor Gods reputatie. Want wat bedoel ik daarmee? Kijk, menselijke gebrokenheid, dat is niet Gods schuld. Gods scheppingswerk was zeer goed. Menselijke gebrokenheid is het gevolg van zonde en kwaad dat in de wereld gekomen is door ons te doen. Dus begrijp je, menselijke gebrokenheid in Gods tegenwoordigheid brengen is op zich een belediging voor wie God werkelijk is. Ja. Dus het is niet dat God iets heeft tegen die mensen. Absoluut niet. En tegelijkertijd is het ook een statement dat de plaats waar God woont, waar zijn heerlijkheid de tempel vervult, daar is alles volkomen. Zo zal het ook zijn in de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Wanneer Gods heerlijkheid de aarde zal vervullen en God alles in allen zal zijn, dan zal alles volkomen zijn. Ja? Dat is het statement die hier gemaakt wordt. Dus ik hoop dat je heel duidelijk ziet het verband tussen herstel, genezing enerzijds, reinheid, heiligheid. En dat is heel belangrijk om hier te kunnen doordringen wat er hier in feite onderwezen wordt. Want u weet allen dat de verordeningen in de Torah-wetgeving in zaken reinheid zeer overvloedig waren. Op alle vlakken. Daar kom ik straks nog op terug. Dus hier wat we vinden in dit gesprek, dit debat tussen de Heer Jezus en die verantwoordelijken uit Jeruzalem, is eigenlijk een zeer belangrijk debat. Dat merk je ook aan de omvang van dit gedeelte. En de intensiteit waarmee de Heer Jezus hier eigenlijk gaat spreken. Want de manier waarop dat hij hier nu reageert, dat hebben we nog niet gezien. Daar kom ik straks op terug. Maar let er ook op, er worden nu ook verschillende schriftaanhalingen aan de oppervlakte gebracht. Dus al die dingen samen moeten ons toch, ja, de ogen openen voor het belang van dit stukje. Eens te meer, omdat Marcus, het kortste evangelie, hier het meest ruimte aan besteedt van alle evangelisten. Dus dat is niet voor niks, hè. Dit is voor hem enorm belangrijk. Nu, de vraag die eigenlijk hier aan de oppervlakte komt, gaat over reinheid, heiligheid. Wat is eigenlijk de heiligheid waar God zich om bekommert? We zien waar dat de fariseeën en de schriftgeleerden zich om bekommeren. Maar wat is de heiligheid waar God zich om bekommert? Wat verlangt God van mensen? Wees heilig, want ik ben heilig, zei de Heere God bij de Exodus. Wat betekent het dus om Gods heilig volk te zijn? Wat voor leven horen mensen nu te leven? Met de komst van de Heer Jezus is de Heilige Geest enorm belangrijk. Hij die na mij komt, zei Johannes, zal u dopen met Gods Geest. Wat voor leven horen mensen nu te leven wanneer Gods Geest hen vervult? En dat een heel belangrijke vraag is in dat opzicht. Die beiden horen bij elkaar samen. Nu, wat de fariseeën en de schriftgeleerden betreft, hebben we gezien de vorige maal dat in hun ogen het ware Israël, want ook zij weten maar al te goed, wanneer dat Jahwe terug tot zijn volk komt, dat niet elk Israëliet de zegeningen, de beloofde eindtijdzegeningen, het koninkrijk van God zal binnengaan. Zij weten dat allemaal. Ze kennen ook de schrift en ze weten heel duidelijk dat er in de schrift staat dat slechts een overblijfsel zal behouden worden. We hebben dat nadrukkelijk ook gezien in onze overdenking van Romeinen hoofdstuk 9 tot hoofdstuk 11. Dat God trouw is aan zijn belofte, zei Paulus, want God heeft aan zijn belofte een overblijfsel behouden. Dat was een van zijn argumenten om te verklaren hoe we dat nu moesten begrijpen, dat wanneer de beloftes in de Heer Jezus Christus die God gemaakt heeft, nu gekomen zijn, dat het volk, voor wie dat ze bedoeld zijn, de boodschap afwijst. Ja? En dat was een van de elementen daarin. Voor de fariseeën en de schriftgeleerden was het ware Israël zij die zich hielden aan de mondelinge overleveringen. Ja. Allereerst de Torah, maar de Torah, zoals die gegeven was op de Sinaï, ja, was grotendeels van toepassing voor het leven in de woestijn. Je ziet al in Deuteronomium dat er al aanpassingen gebeuren door Mozes zelf met het oog op het leven in het land. Maar er waren heel veel verordeningen van God, principes in uiteengezet aan de hand van voorbeelden, die opnieuw moesten herinterpreteerd worden in de context waarin dat zij leefden, net zoals wij dat moeten doen. Ja. En dat is voor hen heel belangrijk. Het ware Israël houdt zich aan de mondelinge overleveringen. En wat dit betreft, als het gaat om reinheid, waren zij ervan overtuigd dat Levitische reinheid moest gehandhaafd worden in het hele land. Dat was hun uitgangspunt. Ze waren een priestervolk, en daarom hoorde eigenlijk het hele volk te leven als priesters. Ja. Daar kom ik straks nog op terug. Dus wat we eigenlijk in dit gedeelte voornamelijk gaan zien, is eigenlijk een vervolg op een discussie die we al gehad hebben. Want we hebben al een discussie gehad over de betekenis van de Sabbat. Weet je nog? Zo'n heel belangrijk hot item wat dat Israëls identiteit betreft, het houden van de Sabbat. Wel, hier krijgen we nu het volgende hot item, namelijk spijswetten gaan hier heel duidelijk aan de oppervlakte komen. Nu, het is toch wel belangrijk om ons even de vraag te stellen, waarom is reinheid nu zo belangrijk? Wat was de bedoeling van deze wetgeving in zaken reinheid van de Heere God? Want dat heerst er toch ook onder christenen behoorlijk wat misverstanden rond, spijtig genoeg. Maar laat ik het een stuk dichter bij huis brengen. Kijk, het was de bedoeling van de Heere God om grensmarkeringen aan te geven. En in feite stellen wij ook grenzen als mensen in onze omgang. Al is het allemaal naar onze eigen voorkeur. Er zijn nu eenmaal mensen waar u en ik niet meer willen gezien worden. We houden er niet van. We willen ook niet in hun nabijheid vertoeven. Eigenlijk zijn ze om bepaalde redenen niet onze smaak. Dat is gewoon weg zo. Die sociale grensmarkeringen van God in zaken reinheid, die functioneren eigenlijk op dezelfde manier, met dit grote verschil dat ze niet bepaald worden door onze persoonlijke smaak of voorkeur, maar bepaald worden door Gods verordeningen. Ja. En deze mensen die nemen Gods woord zeer ernstig. Ze waren zeer toegewijd aan Gods Torah. En die specifieke verordeningen in zaken reinheid geven Israël ondertussen al 1400 jaar hun specifieke identiteit. Ja. Houd dat vast. Dat is waarom dat dit zo belangrijk is en waarom dat er zoveel in daarover vallen. Dus het gaat hier om Israëls identiteit in al die verordeningen. Nu, het belang van die dingen mag echt door ons niet onderschat worden. Maar eens dat we dat hier duidelijk gaan beginnen zien met elkaar, is het bijvoorbeeld nog heel moeilijk, en toch gebeurt het de dag van vandaag, om bijvoorbeeld Christen gelovigen spijswetten op te leggen. Paulus zegt nadrukkelijk in de Romeinenbrief, ik weet en ik ben overtuigd in de Heer Jezus, zegt hij, dat niets op zichzelf onrein is. Niets op zichzelf is onrein, zegt Paulus. Nu, waarom zegt hij dit? Of op grond van wat kan hij dit zeggen? Wel, allereerst, aangaande dit onderwijs van de Heer Jezus, dat is het eerste. Maar het tweede is ook dat de Heere God heidense gelovigen met zijn geest vervult, zonder dat zij spijswetten naleven. En dat is een heel belangrijk gegeven. Denk maar aan Petrus' woorden bij Cornelius. Waarom moet hij driemaal dat laken zien dat uit de hemel neerdaalt? Uiteindelijk, wanneer hij bij Cornelius komt, zegt hij, mij heeft God getoond geen enkel mens onheilig of onrein te noemen. Dus dit was een zeer radicale verandering voor zowel Paulus als Petrus. Maar weet je, die verandering moest er wel degelijk komen, anders zou het evangelie nooit de wereld kunnen veranderen. Waarom zeg ik dat zo? Wel, zolang dat God kennen eigenlijk verbonden is met één etnische bevolkingsgroep, was er geen hoop om andere volkeren te kunnen bereiken. Om de God van Israël te kunnen leren kennen, moeten mensen deel krijgen aan Israëls verhaal. Er is geen andere mogelijkheid. Aan hen alleen heeft God zich bekendgemaakt, met hen zijn de verbonden gesloten, van hen zijn de beloften. Dus je moet op een of andere manier deel kunnen krijgen aan Israëls verhaal. Anders kan je geen deel krijgen aan de verbonden en de beloften. Ik denk dat dat heel logisch is. Ja. Nu, de mate waarin dat we dit verhaal eigenlijk willen herschrijven, is ook de mate waarin dat we de God van Israël eigenlijk nog niet goed kennen. Je kan Israëls verhaal helemaal niet herschrijven zonder dat je de God van het verhaal gaat veranderen. Je kan er niet aan prutsen. En waarom zeg ik dat zo? Wel, dat is een van de grote redenen waarom dat ik heel veel problemen heb met mensen die menen, met christenen die menen, dat hun verhaal en Israëls verhaal, dat dat twee aparte verhalen zijn. Dat is fundamenteel onbijbels. Aan Israël heeft God zich bekendgemaakt, met hen zijn de verbonden gesloten, aan hen zijn zijn beloftes gemaakt, en aan niemand anders. En hoe kan ik er deel aan krijgen? Ja, heidenen moeten deel krijgen aan dit verhaal, en de enige manier om dit mogelijk te maken, is dat deze sociale grensmarkeringen gaan verdwijnen. Spijswetten moeten verdwijnen. Besnijdenis moet verdwijnen. Anders moet je een Jood worden om deel te krijgen aan die beloftes. Snap je? Er is geen andere weg, hè? Dus dat moet opgeheven worden. Zie je waarom dat zo belangrijk is? En dat is de reden, broeder en zusters, ik heb je dat al vaak gezegd en erover doorgerateld, dat de Efezebrief de belangrijkste brief is als het gaat om de leer van Paulus, want daarin wordt dat heel nadrukkelijk uiteengezet, dat er een scheidsmuur was tussen Joden en heidenen, die moest door Christus weggebroken worden. Dat is wat ermee bedoeld wordt. Ja? Dus ik hoop dat je gaat inzien hoe belangrijk dit gedeelte eigenlijk wel is. Dus die reinheidswetten van de Heere God, die maakten een sociale grensmarkering, die bepaalde maar wie dat je kon aan tafel gaan, welke maaltijden dat je kon eten, op welke plaats dat je kon gaan, waar dat je niet kon gaan. Dat markeerde eigenlijk het sociale leven van Israël op al die vlakken. Wat de Jezus eigenlijk gaat doen, is die sociale landkaarten, als ik dan zo mag zeggen, op al die verschillende vlakken, hij gaat die volledig hertekenen. Wat dat eigenlijk betekent, een volledig nieuwe identiteit, hè? Een volledig nieuwe identiteit. En binnen de nieuwe gemeenschap die Jezus opricht, is alle voedsel rein. Dus besef je hoe indringend dit is, wanneer dat de Jezus dit hier aankondigt, en welke consequenties dat dat geeft? Gigantische consequenties, ja. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Inderdaad, dat is correct wat je opmerkt. Dus, maar ik denk dat dat wel toch een stuk duidelijk is voor iedereen, ondertussen, hè, naar wat we allemaal al overdacht hebben. Maar toch vind ik het belangrijk om dit steeds opnieuw een klein beetje te herhalen. En dit gedeelte is echt wel een scharniergedeelte, niet alleen in het evangelie, maar ook wel een heel belangrijk gedeelte om dit te begrijpen. En ik had een hele tijd terug een gesprek met een van de belangrijkste leraars hier in Vlaanderen, en die zag dit helemaal niet.
Totaal niet.
Wat dan natuurlijk heel spijtig is, maar waar ik maar mee wil aangeven, dat het niet zo evident is dat iedereen dit zo ziet, ja. Je moet dit gedeelte in de hele context zien. Als je dit er gewoon uitlegt, dan ga je zien dat de conclusies die je gaat trekken niet ver genoeg gaand zijn. Ik ga je dat proberen te tonen, dat je dat ziet. Hè? Nu, allereerst is het heel belangrijk om te ontdekken dat we voor het eerst weer dit gezelschap hier opnieuw op het toneel zien verschijnen na de Beelzebul-controverse. Waarom onderstreep ik dit? Wel, u weet nog welke impact hun vorige optreden had? Ja, dan moet dit bijzonder onze aandacht vestigen op dit gebeuren. Want herinner u, het was juist in die context van de Beelzebul-controverse dat de Heer Jezus citeerde uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 6. En dat hij begon uitleggen de bedoeling van de gelijkenissen. Nu, die gelijkenissen zouden de mensen die buiten bleven staan, weet je nog, in huis, buitenshuis, zouden die mensen verblinden die buiten bleven staan. En dat is precies wat deze mensen toen deden, hè, dat gezantschap uit Jeruzalem toen, en nu zijn ze hier opnieuw van de partij. En dan wordt er opnieuw uit Jesaja geciteerd, nu uit hoofdstuk 29. En dat is enorm belangrijk om dat te ontdekken, maar daar ga ik wel bij tijd en wijle aandacht aan besteden. Nu, om terug te komen tot die overlevering, hè, tot dit stukje hier, hoe kwam die fariseeën en schriftgeleerden ertoe om die overlevering in het leven te roepen, dat iedereen nu moest gaan leven als priesters en met reine handen brood eten? Wanneer komt het op neer? Wel, eigenlijk leidde men dit af, of verruimde men dit, wat je vindt in Leviticus hoofdstuk 18. Dat vind je, ik ga dat niet opslaan, maar ik hoop dat je weet dat er daar voorschriften voor de priesters zijn. U weet, bepaalde delen van de offers in de tempeldienst waren enkel voor de priesters bestemd. Dat weten jullie allemaal. En dat was heilig voedsel. En dan was er inderdaad reinigingsvoorschriften om dit heilig voedsel te nuttigen in Gods tempel. Dus niet alleen enkel voor priesters. Het was dan nog in verband met heilig voedsel. Heilig voedsel dat gegeten werd in de tempel. Die verordeningen gaan zij nu gaan toepassen. Op alle mensen. En op alle voedsel, vanuit de gedachte dat zij Gods priestervolk zijn. Nu, dat lijkt heel vroom om dat te doen, maar daar denkt de Heer Jezus wel heel anders over. Want wat is Jezus' reactie uiteindelijk? Mensen die dit doen, die zulke verordeningen van God uiteindelijk gaan opleggen, wat God het niet van mensen verlangt, want daar komt het op neer. Mensen die dit doen, zegt de Heer Jezus, zijn ver van God verwijderd. O, zeker. Waarom zegt hij dit? Wel, het bozaardige in dit alles is dat God dit nooit van zijn volk heeft gevraagd. En deze mensen eigenen zich het recht toe om andere mensen op te leggen wat God nooit heeft gevraagd. En dat is verschrikkelijk arrogant. Wij staan daar niet zo bij stil en besef ik ook maar heel goed dat de nieuwe trend bij de evangelische christen om spijswet te gaan volgen, dat het allemaal goede bedoeling heeft, maar zij hadden ook zo gezegd goede bedoeling, maar uiteindelijk verlang je toch iets van mensen wat God niet heeft verordend. En dat is op zich boosaardig. Als je verder gaat dan wat Gods woord verlangt, dan voeg je er iets aan toe. Punt. En je ziet hoe furieus de Heer Jezus op deze mensen is. Ja. Want deze mensen wisten, he, dat ze vroegen dat dit buiten, dat ging wat God verlangde. Ze wisten dat, he. En toch deden ze het. Net zoals die evangelische christenen die dan nu opleggen aan andere christenen, of dat van andere christenen verlangen, eigenlijk ook wel weten dat dat nergens verordend wordt in het Nieuwe Testament. Nergens. Ja. Nu, waarom is de Heer zo furieus? Wel, we hebben gezien, mensen worden behouden op de markt. Die mensen die genezen worden, worden behouden. Hun zonden worden vergeven, hebben we de vorige maal opnieuw overdacht. Ze zijn gereinigd en ze zijn heilig voor God. Dat is wat behoudenis betekent, in de volste zin van het woord. Ja? Want die fariseeën en die schriftgeleerden zijn daar helemaal niet blij mee. Wat hen bezighoudt, is die onreine hand. Moet je nagaan. Want de Heer was op de markten geweest en wie loop je er allemaal niet tegen het leef? Maar heel merkwaardig, als je naar Marcus hoofdstuk 12 gaat, dan zie je eigenlijk iets heel tegenovergesteld. Enerzijds merk je bij deze mensen dat ze bang zijn om verontreinigd te worden, hè, dat is heel duidelijk. Maar ze zijn wel heel gesteld op de begroetingen op de markten. Daarvoor zijn ze er wel graag bij op de markten. Dus zie je hoe dubbel dat het allemaal is? Jezus die ziet de markten niet als een bedreiging in mensen, maar hij ziet ze als een gelegenheid om genezing, om leven te brengen bij de mensen. En ik hoop dat wij ook zulke christenen zijn die loskomen van die kokon-bubbelmentaliteit, die de buitenwereld ook niet als een bedreiging zien, maar als een gelegenheid om genezing en leven te brengen bij de mensen. En met genezing bedoel ik niet alleen letterlijke genezing, maar gepast woord op de juiste tijd kan ook genezing brengen bij mensen. Of niet soms? Dus begrijp me niet verkeerd. Maar genezing en leven brengen bij de mensen, openbare plaatsen, zijn een gelegenheid daartoe. Dat is wat de Heer ziet, en ik hoop dat dat voor ons ook zo mag worden. Ja. Dat we niet bang zijn dat de buitenwereld ons verontreinigt, dat we moeten ons afschermen voor de invloeden van buitenaf. Dat is die mentaliteit hier, hè? Of niet de mentaliteit van de Heer Jezus. Hè? Ze wijzen op het feit, deze fariseeën en schriftgeleerden, dat de discipelen van de Heer Jezus dus hun handen niet wassen. En indirect is het eigenlijk een beschuldiging aan Jezus' adres. Want zijn discipelen, hè? En eigenlijk geeft dan weer de gang, Jezus van Nazareth, u onderwijst uw discipelen niet wat dat goed en noodzakelijk is. Dat is eigenlijk wat ze daarmee aangeven. En wat is Jezus' reactie uiteindelijk? Hij gaat erop wijzen dat zij enkel tradities bewaren, maar eigenlijk geen notie hebben voor wat er nu werkelijk gebeurt. Dus let erop, de Heer Jezus gaat hier niet per se veroordelen dat ze, wat wij denken, wetticistisch zijn. Maar hij gaat hen erop wijzen dat zij hun mondelinge overlevingen gebruiken om geen gevolg te moeten geven aan wat Jezus zegt en doet. Dat is hier het hele punt. Hij herstelt mensen, zo hebben we gezien, maar zij willen hun mondelinge overleveringen gebruiken om de consequenties van Jezus' genezingen te ontwijken. Ze gebruiken hun godsdienstregels om Jezus' geloofwaardigheid uiteindelijk te gaan ondermijnen. Dat is hun opzet. Dat is wel belangrijk om dit heel duidelijk te zien. Want het is juist in die context dat de Heer Jezus de schrift gaat citeren. En treffend citeert hij opnieuw uit Jesaja. Nu dat dit zo vermeld wordt, treffend heeft Jesaja over u, en zo verder gesproken, dat is nog maar de tweede maal dat het in het Marcus Evangelie voorkomt. We hebben al heel veel verwijzingen gezien aan Jesaja, zinspelingen op de profeet Jesaja, korte citaten, maar dat dit werkelijk vermeld wordt, met naam en toenaam, is de tweede maal sinds de opening van het Marcus Evangelie. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk gegeven is. Nu, wat we hier vinden, het citaat, komt uit Jesaja hoofdstuk 29. Als u Jesaja 29 hoort, denk ik ondertussen dat dat al meer in uw oren heeft geklonken. Want Jesaja 28, 29 is de uitkomst, de vervulling van Jesaja hoofdstuk 6. Dat hebben we al uitvoerig gezien in Romeinen, hoe belangrijk dat was voor Paulus. En nu zien we hier hoe belangrijk dat is voor de Heer Jezus. Nu om even op te frissen, u herinnert zich nog hoe dat er in Jesaja, hoofdstuk 6, een belangrijke wending komt in de dienst van de profeet Jesaja. Hij had al 5 hoofdstukken geprofeteerd en gepoogd om Gods volk terug te voeren tot God zonder veel succes. En dan kwam het lied van de wijnhaard, weet je nog, waar eigenlijk Israël zichzelf veroordeelt. En dan volgt in Jesaja hoofdstuk 6 de aankondiging dat Jesaja nu moet profeteren in het land, opdat de mensen niet zouden horen en zich niet zouden bekeren. Weet je nog? De reden? Hun ongeloof, die al duidelijk werd in die eerste 5 hoofdstukken. Nu in Jesaja hoofdstuk 7 zagen we hoe schokkend dat ongeloof is bij de vorst van Israël op dat moment, namelijk koning Achas, weet je nog, is op dat moment bezig met de waterleiding te inspecteren in Jeruzalem. Hij verwacht 2 volkeren die uiteindelijk de stad gaan belegeren. Hij is een beetje bang. En de profeet Jesaja moet met een van zijn zonen er naartoe. En hij moet hem duidelijk maken van, kijk, koning Achas, u moet niet met niks inzitten. Ja, wij gaan u bevrijden. Het zijn maar 2 rokende stompen. Nu, als er iets... enig teken, uw geloofsvertrouwen in Yahweh kan versterken, in de hemel of op de aarde, het is om teven, vraag het. En wat zegt hij? Ga God niet verzoeken. En waarom zegt hij dat? Niet omdat hij zo vroom is, maar omdat hij al vooringenomen is om een verbond aan te gaan met Assyrië, om zich zo te beschermen tegen die vorsten die hem willen aanvallen. Dus hij wil niet op God vertrouwen, hij wil vertrouwen op zijn eigen wijsheid en inzicht. Ja. Dus dat is het ongeloof dat je ziet bij de koning. Nu, wat vinden we dan verder in de hoofdstukken die erop volgen? Zien we dat Juda geconfronteerd wordt met allerlei problemen. En wat zien we? Dat ze meer gaan vasten, nog meer offers gaan brengen en bidden. Maar wat ze niet doen, is luisteren naar de profeet die God gezonden heeft. Uiterlijk zou je zeggen, goh, die mensen stellen hun vertrouwen op Yahweh. Maar met hun hart willen ze niet naar hem luisteren, want ze geven geen gehoor aan zijn profeet Jesaja. En Jesaja die gaat hen ook waarschuwen voor hun houding. Maar weet je wat ze dan doen? Ze beginnen te spotten met hem. Ze vinden dat hij net brabbelt als een baby. Oké, zegt God. Als jullie met een profeet ervan beschuldigen dat hij brabbeltaal spreekt, dan ga ik jullie oordelen door een volk waarvan dat je hun taal helemaal niet begrijpt. De Assyriërs. En dat principe wordt ook opgepikt trouwens in 1 Korinthe hoofdstuk 14. In 1 Korinthe hoofdstuk 14 heeft Paulus het over spreken in tongen. En hij zegt heel duidelijk dat tongen altijd moeten uitgelegd worden in de samenkomst. En dan citeert hij uit Jesaja 29. Hij zegt, in de wet staat geschreven, ik zal in andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken. En ook zo zullen zij mij niet horen, zegt de Heer. Dan zegt hij in vers 22, de talen zijn dus tot een teken niet voor gelovigen, maar voor de ongelovigen. En de profetie is niet voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen. Wat hij heel duidelijk ziet, is dat de situatie in Jesaja duidelijk maakt dat wanneer God tot zijn volk wil spreken, dan doet hij dit op een begrijpelijke wijze. Wanneer hij niet langer tot zijn volk wil spreken, dan spreekt hij op onbegrijpelijke wijze. Dat was het oordeel over Israël in de dagen van Jesaja. Je zegt dat mijn profeet brabbeltaal spreekt? Wel, ik ga spreken in talen van vreemde volkeren dat je niet verstaat. En dat is het principe dat Paulus toepast op het spreken in talen. Als God spreekt, moet het duidelijk zijn in de gemeente. Als God onduidelijk zou spreken, dan zou dit betekenen dat hij niet meer wil klaar en duidelijk spreken. En dat is een teken van oordeel. Dus begrijp je waarom dat dit zo duidelijk gezegd wordt door Paulus? Ik dacht dat het toch wel een keer belangrijk was om dat zijstapje te maken. Want ook dat wordt vaak heel anders ingevuld. Maar je ziet als je vanuit zijn oorspronkelijke context bekijkt, dat eigenlijk voor zichzelf spreekt. Dus de situatie in Jesaja is dat het volk uiterlijk God vereert, maar eigenlijk vastberaden is om hun eigen ding te doen. En dus het woord van Yahweh door zijn profeet Jesaja gewoon naast zich neerlegt. En wat zegt de Heer Jezus nu? Hij vindt dat de woorden van Jesaja bijzonder van toepassing zijn op deze generatie. Eigenlijk zegt hij, jullie zijn in hetzelfde bedje ziek als jullie voorouders. Jullie houden vast aan regels, maar mijn woorden verwerpen jullie. Dus als je het hier leest, dan zou je denken, hè, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij vandaan, en te vergeefs vereren zij mij door lering te leren die geboden van mensen zijn, terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u de overlevering van de mensen, dan denk je, als je dit op zich zou lezen, dan denk je, ah ja, het probleem is, eigenlijk houden ze hun overleveringen van mensen, maar de geboden van God respecteren ze niet. Maar dat is het punt niet. Het punt is, net zoals bij Jesaja, net zoals toen men de religieuze plichten tot in de puntjes vervulde en uiterlijk, zeg maar, godsvrezendheid betoonde, maar met het hart verder ver van God was, maar men was niet bereid om naar zijn profeet te luisteren. En nu is dit net hetzelfde. Ze houden vast aan hun regels, maar het woord van de Heer Jezus verwerpen ze. Dat is de hele zaak hier. En je moet terug naar Jesaja om dit goed en duidelijk te begrijpen. Ze zien het herstel, ze horen de woorden van de Heer Jezus, maar ze leggen ze naast zich neer en ze houden zich vast aan hun regels. En ze gaan hun regels gaan gebruiken om Jezus te weerleggen. Nu, wat was de uitkomst voor Juda na de profetie van Jesaja? Wel, Als je gaat verder lezen in Jesaja 29, zie je heel duidelijk dat er aangekondigd wordt dat Jeruzalem belegerd zal worden. Dat de Assyriërs het hele land gaan plunderen. Nu, als je dat doortrekt, naar wat er hier nu gebeurt, wat denk je dat er Israël te wachten staat? Zal de Heer eens in Jeruzalem gekomen uiteindelijk niet zeggen dat Jeruzalem ook belegerd zal worden en de tempel met de grond gelijk zal gemaakt worden? Zie je hoe belangrijk dat is om dit in de juiste context te zien? Dus ze lijken uiterlijk wel godsvrezend, maar naar hun hart zijn ze gewoon rebels en eigenwijs en vertonen ze net dezelfde houding als hun voorouders in de dagen van Jesaja. Dat was wat Paulus toch ook deed in Romeinen 9 tot 11, om te verklaren waarom dat Israël uiteindelijk de boodschap aan Jezus Christus naast zich neerlegde. Dus je ziet dat Paulus in de Romeinenbrief net dezelfde lijn volgt van de Heer Jezus. Ik denk dat het wel belangrijk is om dit hier duidelijk te zien. De zware heiligheid, dat geeft niks te maken met de gebruiken die mensen zo graag extra willen doen in hun godsdienstijver. Hé? En dat is zo gemakkelijk iets dat gebeurt ook onder christenen. Religieuze details, dat kunnen christenen zich zo druk over maken en zo soms helemaal over de rode gaan. Maar wat dat werkelijk telt, laat hen koud en onverschillig. Soms horen dat mensen gewoon op de barricade staan om de scheppingsdagen de Genesis, maar mensen zonder een hoofd voor op de kapblok leggen. Bereik dat niet. Is dat dan het belangrijkste wat er is? De Heer Jezus denkt daar helemaal anders over. Ja. Dus, als we die houding, broers en zusters, naar ons toe brengen, wat is dan het gevaar voor ons, denk je? Is het niet zo dat we houden van onze religieuze samenkomsten met alles erop en eraan, maar dat ook voor ons het gevaar is dat we geen gehoor geven aan Gods woord, wat Hij werkelijk van ons verlangt? Ik denk dat het heel belangrijk is om te zien. Want in het evangelische wereldje wordt er enorm gefocust op de samenkomst, om dat allemaal tot in de details perfect te krijgen. Maar echt acht geven op wat God van ons verlangt, is dat geen groot gevaar dat we daar ook, net zoals onze voorouders, aan voorbij gaan? Maar het is die dienst, hè? De beleving daar. Niet dat ik dat naar beneden wil halen, maar het moet wel in het juiste perspectief gezien worden, denk ik toch. Hè? Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ook ja, het feit dat zij zomaar hier het woord van God daar een invulling gaan aan geven en iets gaan opleggen wat dat eigenlijk Gods woord niet vereist, ook die mentaliteit zie je heel vaak de dag van vandaag. Vaak zie je dat iemand begint met een bepaald thema, een prediking, onderwijs aan een bepaald thema, en dan krijg je ineens zo 1, 2, 3 kapstokken zo, versjes, hier en daar, om maar het punt dat men voor ogen heeft, iets wat te gaan ondersteunen. Maar dat is wel heel gevaarlijk, hè? Als je begint met te plukken wat er in uw kraam past, dat is diezelfde mentaliteit als hier. We moeten altijd zien wat we uiteindelijk leren, dat het in overeenstemming is met het volledige plaatje van de schrift. Ja? Als wij menen zaken te kunnen verlangen van mensen, dat anderen op te leggen, wat zegt dat eigenlijk over hoe dat wij onszelf zien? Ik denk dat dat duidelijk laat zien dat we behoorlijk arrogant zijn en nog een groot gedacht hebben van onszelf. Denk je niet? Ik denk dat het die houding uiteindelijk verraadt. Ja? Dus de uitkomst zal zijn voor Israël hier, als ze in die houding volharden, naar de profeet Jesaja, dat is wat de Heer Jezus hem voor de aandacht brengt, dat Jeruzalem zal leeggeplunderd worden, belegerd worden door de Romeinen, dat net zoals in Jesaja aangekondigd wordt, Jeruzalem zal worden als een hut in een komkommerveld. Hè? Kan je dat woord? Dat zal er gebeuren uiteindelijk. En dat is wat we zien naar het einde van dit evangelie trouwens. In naam van heiligheid houden ze vast aan hun regels, maar ze verwerpen Jahweh in de Heere Jezus. Dat is hier het grote probleem. Ja. Dat moet je heel duidelijk zien. Nu gaan we een stukje verder. Want heel treffend, ik leg dit nu zo uit aan jullie, maar weet je, in de rabbijnse traditie, wat dat Jesaja 29 betreft, weet je dat zij die tijd omschrijven? In de dagen van Jesaja? Ze zeggen wat Jesaja beschrijft in Jesaja 29, dat is een tijd waar kennis van Gods woord niet langer gevonden wordt. Ze zeggen, het is een tijd waarin dat rebelse mensen niet langer rein van onrein kunnen onderscheiden. de persoon die deze verharde verhouding, die zo typerend is voor het volk en die dagen bij uitstek laat zien, is Farao, zeggen ze. Wat denk je? Is de rabbijnse uitleg van toepassing op deze situatie? Zeer zeker. Dat klinkt toch allemaal zo vertrouwelijk in de oren, hè? Als je Romeinen in hoofdstuk 9 tot 11 overdacht hebt. En dat is voor mij duidelijk geworden, dat Jezus en Paulus' benadering van deze schrifttekst, Isaiah 29, dat dat wel verrassend dicht bij de traditie eigenlijk blijft, als je er zo over nadenkt. Vandaag heel bijzonder. Vervolgens vinden we vanaf vers 9, dan gaat de Heer Jezus de aandacht verleggen van de profeten, zijn de Jesaja, naar Mozes, de wet en de profeten. Jesaja had hen al veroordeeld. En nu gaan we zien dat ook Mozes, de wet, hen veroordeelt. Een dubbel getuigenis tegen hen, de wet en de profeten. Ja. Maar ook ga je een verschuiving zien van, enerzijds zagen we dat de Grieze de vinger legt, dat ze iets toevoegen aan Gods wetvergeving. Nu gaan we zien hoe dat langs de andere kant ook Gods wetgeving ontkrachten. Ja. En dat is altijd iets dat heel gevaarlijk is en dichtbij is. Toevoeging bijvoorbeeld was iets wat de vroege kerk zich ook al heel snel schuldig aan maakte. Wet opleggen aan christenen. Dat is wat Paulus even furieus over is als de Heer Jezus hier. Wanneer dat christenen van Joodse origine, christenen van heidense origine willen opleggen om de wet na te leven. En de brieven de Galaten hebben daar uitvoerig bij stilgestaan. En weet je, het gaat hier natuurlijk over het gebod van vader en moeder eren. Het viel mij op tijdens het overdenken dat er in de Joodse traditie, is bijna maar niks te vergelijken, maar zo gigantisch veel materiaal binnen de Joodse traditie terug te vinden is over het belang van het eren van de ouders. Zijn daar een serieus gesprek in over gevoerd, zijn daar heel veel inkt aan gewijd aan dit onderwerp. Dat is heel opmerkelijk. En wat men telkens onderstreept, bijvoorbeeld, je kan het ook vinden in de Qumran-geschriften, dat als het gaat om de ouders, loyaliteit aan God enkel maar voorrang heeft over loyaliteit aan de ouders. Dus ouders worden zeer hoog ingeschat. In de rabbijnse traditie vind je, het eren van de ouders is het gewichtigste van alle geboden. Nu, waarom dacht men zo? Wel, men meende en men geloofde, kijk, zoals God de wereld gecreëerd heeft, zo hebben ook onze ouders ons gecreëerd. En daarom behoren we ook onze ouders evenals God te eren. En men moet dit kost wat kost doen. Zelfs, zegt de traditie, al moet je gaan bedelen om erin te voorzien, je moet je ouders eren. Als je maar een beperkt budget hebt, dan mag je minder geven aan God. Maar aan je ouders mag je nooit minder geven. Je ouders vervloeken, staat er in de traditie, dat is God vervloeken. En dat is wat de Grijze hier ook zegt. Hè? Wie vader of moeder vloekt, moet de dood sterven. Iemand die zijn ouders oneer aan doet, zegt de traditie, en let op mijn bewoording, zijn hart is ver verwijderd van God. En is dit nu net niet Jezus' punt? Jezus zegt hier tegen de Fariseeën en schriftgeleerders, jullie hart is ver verwijderd van God, omdat je zaken toevoegt aan de wet, en omdat je door de wetgeving te ontkrachten, ouders tekort doet. Beide zijden worden hier in de kijker gesteld. Zie je? Enkele tradities vermelden ook dat het niet eren van de ouders de hoofdreden is waarom dat Israël uiteindelijk in ballingschap is gegaan. De reden waarom dat er in de rabbijnse geschriften zoveel aandacht eraan besteed wordt, waarom doen ze dat? Omdat dat een groot probleem is in Israël. Die moet je natuurlijk een beetje inbeelden. Ik heb je al vroeger geweest, 90%, 95% van het inkomen van de mensen werd gespendeerd aan dagelijks eten. Je moet je voorstellen dat er in die tijd geen sociale zekerheid is. Ja? Dus kinderen, beter gezegd, moeten instaan voor hun ouders. Nu weet ook hoeveel kwalen en ziekten er toen in die dagen waren. Eens te meer bij oudere mensen. We dragen in een bril en dat is heel gewoon, maar in die dagen bestond dat niet. Hè? Dus u beseft welke last dit was, of welke druk dit toch legde op de gezinnen, om voor de ouders te moeten zorgen. Dat was een hele opdracht, die mensen, ook financieel, om dat er nog eens bij te nemen. Dus daar werd in Israël nogal gemakkelijk een loopje mee genomen. En dat is de reden dat er zoveel over geschreven wordt, om het belang te onderstrepen, omdat dit nu juist zo verwaarloosd werd. Ja, vergeet dat niet. Dus wanneer dat de Heer Jezus die dat probleem hier aankaart, dan zegt hij niet iets wat ze helemaal geen weet van hadden. Hè. Het was iets dat in die dagen niet alleen een punt van debat was onder de geestelijke leiders, maar echt wel een groot probleem was onder Gods volk. Een heel actueel probleem. Er is zelfs een passage in de traditie die verwijst naar Jesaja 29 als een oordeel voor kinderen die niet zorgen voor hun ouders. Moet ik je nagaan. Nu, misschien vraag je je af, oké, Jos, maar waarom kiest Jezus nu precies voor dit gebod? Heb je enig idee? Wat zegt Paulus over het gebod, eer je vader en je moeder? Dit is het eerste gebod met een belofte, opdat het u goed gaat en u lang leeft op de aarde. Het eerste gebod met een belofte. En die belofte werd, ook al in de dagen van de Grezen, niet zozeer geïnterpreteerd als letterlijk in uw dagen lang leven in het land, maar een toekomst hebben in het land, Gods toekomst hebben in het land, deel krijgen aan de eindtijd, hoop. Zo werd het begrepen. Ja? Dus zie je waarom de Grezen precies voor dit gebod kiest? En hoe belangrijk dat het is? Als Israël in Jezus dagen volhardend dit gebod niet naleeft, wat denk je dat er met hen zal gebeuren? Dus zie je, ook hier komen we weer op hetzelfde punt neer. Hè? Voel je het komen? Wat kondigt de Jezus aan in de gelijkenis van de wijngaard en de landlieden? Dat het van hen zal afgenomen en aan een ander volk gegeven worden. Zie je dat? Heel duidelijk dat dit hier al telkenmalen opnieuw gezien wordt in deze gedeelte. Nu, het gebruik waarmee men uiteindelijk deze verordening van God ontkrachtte, was het korban-gebruik. Heel kort, had er niet veel tijd aan spenderen. Wat houdt het eigenlijk in? Wel, je kon in die tijd zeggen van, kijk, ik heb wat financiële middelen, ik stel die ter beschikking van Yahweh. Als ik kom te sterven, dan mogen al mijn financiële middelen naar Yahweh gaan. Ik zet ze apart voor hem. Dat mocht gebeuren. Geen enkel probleem. Maar het punt is, wanneer dat dit gedaan werd, om te ontkomen en voor je ouders te zorgen. Nee, want dat gebeurde, maar zei, ja, kijk, ja, sorry pa, ma, ik weet het, ken centen, maar ze zijn naar jou weggeheiligd. Kan ik jullie niet meer helpen? Dat was één zijde. Maar er waren ook mensen die dit ernstig meenden, die inderdaad zeggen, mijn financiële middelen, die zijn ter beschikking van de Heere, maar ze kwamen dan in een noodsituatie, moesten hun ouders helpen, maar ze konden niet meer terugkeren. Want stel dat ze dit, net zoals bij een testament bij de notaris vastleggen, dat zij dat ook deden, dat na hun dood hun centjes naar de tempel gingen, konden ze daar niet meer op terugkeren, omwille van deze uitleg. Dus het was niet alleen dat er al misbruik werd van gemaakt door sommige mensen die wilden ontkomen aan het ondersteunen van de ouders, maar anderen die het wel wilden, konden niet meer. Snap je het punt? Het werd aan twee zijden. En langs die beide kanten werd eigenlijk de ouders ontzegd wat hen van Gods wegen toekwam, waar zij recht op hadden. Zie je dat? Dus zie je hoe ernstig dat deze dingen zijn? Zie je nu waarop dat God eigenlijk bezorgd om is? Niet om die religieuze handelingen, maar hoe wij mensen behandelen. Dat is telkenmale wat er aan de oppervlakte komt. Hoe wij mensen behandelen. Dat heeft alles te maken met het feit dat zowel de Torah als de mondelinge overleveringen niet naar Gods beeld geschapen zijn. Nee, maar mensen zijn wel naar Gods beeld geschapen. En als je het beeld van God, je medemens, misbruikt, tekort doet, dan pleeg je hoogverraad. Zo simpel is dat. In het beelddragerschap in het oude Midden-Oosten, wanneer dat beelden geplaatst werden en het gezag van koningen vertegenwoordigen, dit beeld niet eren, was de koning niet eren. Nu, in Gods gedachten zijn mensen Gods beelddragers. Dus, als je ten aanzien van je medemens, ten aanzien van je medebeelddrager, hem gaat misbruiken, hem niet gaat eren, dan pleeg je hoogverraad en het oordeel is verbanning of dood. Dus als je het beeld van God misbruikt, wat doe je dan? Wel, je weigert je aan zijn koningschap te onderwerpen. Dat is het hele punt. En vermits dat het zijn land is waar je in leeft, en hij koning is, ja, hij gaat niet vertrekken, hè? Hij verandert niet, hè? Maar jij moet vertrekken. Zie je heel het punt? Dat is het principe die erachter schuil gaat. Ja? Dus de Torah, dat is ook wel heel belangrijk om te zien, is er niet om op zichzelf zomaar nageleefd te worden. Nee, de Torah is gegeven om mensen te bewaren. Zelfs bij de verordening eert vader en moeder, zie je dat dit tot doel heeft om hen te dienen, om hen te bewaren. Ja? Ik denk dat het belangrijk is dat die regels er niet zijn om op zich gewoon nageleefd te worden. Ze hebben een doel, mensen bewaren. Nu let erop hoe Jezus, wanneer dat hij ja, toch wel heel ernstig ingehakt heeft op deze mensen uit Jeruzalem, hè, waar we hem nog nooit zo furieus zien tekeer gaan. De vorige keer waarschuwde hij hen in de Beelzebul-controverse om Gods geest niet te lasteren, weet je nog? Maar hier is geen waarschuwing meer, hè? Hier is de regelrechte veroordeling. Dus je ziet heel duidelijk dat wat je in de Beelzebul-controverse aan de oppervlakte kwam, en de Heer dat Jesaja 6 citeert, hier nu in deze controverse, en Jesaja 29 citeert, zo zie je dat hier ook, ja, de Heer hier eigenlijk klaar is met die mensen. Want vanaf dat moment gaat hij zich focussen op zijn discipelen. Je gaat nog heel weinig gesprekken zien. Zeker niet met de leiders van Jeruzalem. Ja. Nu let er hier ook op dat de Heer de menigte toespreekt. Eerst hier aan het eind. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. Heb je er nogal uiteengekomen? Wanneer dat? Bij de gelijkenissen, inderdaad. En het gaat hier wederom om een gelijkenis, lieve mensen. De gelijkenis van het kleinste kamertje, gaan we zien. Ja? Toeval? Natuurlijk niet. En let ook op de wijze waarop dat de Heer Jezus hier nu gaat tot de menigte spreken. En dat hij de leiders duidelijk beschuldigd heeft, neemt hij het eigenlijk van hen over. Zie je dat? En toen hij opnieuw de menigte bij zich had geroepen, zei hij tot hen, hoort allen, niet het fariseeën en schriftgeleerden, maar hoort naar mij en verstaat. Dus zie je dat wat hij gaat zeggen, eigenlijk een reactie is op wat er nu net aan de oppervlakte is gekomen. Zie je dat? En nogmaals, Jezus is hier geen nieuwe Mozes, hè? Maar het is er wel degelijk, ja, wij de Heer die nu tot de menigte spreekt. En daarom moet je die eerste twee stukken zien die eraan vooraf gaan, hè? Die, zeg maar, die Exodus-openbaring en het wandelen op de zee en het spijzigen van die 5000, hè? Moet je duidelijk zien om te zien wie dat er hier spreekt. Het is geen nieuwe Mozes, maar het is Jahwe die tot de menigte spreekt. Nu, Jezus gaat nu verkondigen wat dat ware heiligheid is. Waar komt alle onreinheid vandaan, volgens de Heer Jezus? Herinner u de eerste gelijkenis trouwens? We hebben dan net naar de gelijkenissen opnieuw verwezen en met deze woorden hier. Welke gelijkenis was de eerste? Marleen heeft ze al genoemd. De gelijkenis van de 4 bodems. De Jezus zei toen tegen zijn discipelen, als je deze gelijkenis niet begrijpt, hoe zul je alle gelijkenissen begrijpen? Dus die gelijkenis was heel fundamenteel. Om alle gelijkenissen van het koninkrijk te kunnen verstaan, wat was het onderwerp daar? Horen. Maar die 4 bodems, naar wat verwezen die? Naar de toestand van uw... Wat komt hier aan de orde? Ziet het samenkomen? Dat is wel heel bijzonder als je dat begint te ontdekken. De Heer Jezus maakt duidelijk, nu dat het karakter van ware heiligheid openbaar wordt, zal ook hun reactie bepalen waar hun hart is. En wat heeft de Heer Jezus net gezegd over die leiders, over hun hart? Hun hart is ver van God. Ja? Dus, zie je dat dat hier allemaal samenkomt? En waar dat de kleep langt? Treffend is er een enorme parallel tussen de Beelzebul-controverse en deze reinheid-controverse. Tweemaal gaat het om leiders die uit Jeruzalem komen. Je krijgt 2 citaten uit Jesaja, wat in allebei gevolgd wordt door een gelijkenis. En Jesaja 29 is de vervulling van Jesaja 6. Ja? Dus alles wijst hierop, lieve mens, dat Jezus wel met zijn leiders uit Jeruzalem heeft gehad. Als je het zo in dat perspectief ziet, hij heeft het gehad met hen. Het is afgelopen. Nog heel kort, het is bijna afgelopen, lieve mensen. Maar dan zie je dat de Heer Jezus van de menigten opnieuw in huis komt. En wat gebeurt er in huis? Ja, want wat blijkt, dat ze deze gelijkenis niet begrijpen. Nogal gezien dat ze die gelijkenis niet begrijpen? Inderdaad, die eerste gelijkenis van de vier bodems begrepen ze ook niet. En wat vinden we weer opnieuw? Opnieuw verwacht de Heer Jezus dat ze dit toch ondertussen al zouden begrijpen. En dat was de vorige keer ook al zo, weet je nog? Dus er is toch een ernstig probleem met die discipelen? Zie, dat komt meer en meer aan de oppervlakte. Nu, Marcus, die heeft hier commentaar op Jezus' woorden. Die gelijkenis van het kleinste kamertje, had de Heer Jezus nu nader uitleggen, begreep u niet dat alles wat van buiten in de mens gaat, hem niet kan verontreinigen? Want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik en gaat in het toilet naar buiten. En dat hier is Marcus' commentaar. Marcus zegt op deze woorden, waardoor Jezus alle spijzen rein verklaarde. Dus wat Marcus zegt is een nadere uitwerking van de woorden van de Heer Jezus. En dat geeft heel verregaande consequenties. Kijk, als niets uitwendig mensen kan verontreinigen, dat is wat de Heer Jezus zegt, wat zegt dat dan over die reinigingsrituelen? Ja, inderdaad, ze zijn overbodig. Ik ben blij dat je dat heel duidelijk ziet. Ze zijn overbodig. En wat houdt er hiermee verband met die reinigingsrituelen? Denk eens aan de tempel en hoe de tempel ingedeeld is. Je hebt eerst, wat is het eerste stuk dat je binnenkomt? De voorhof van de volkeren, hè? Waar dat de volstout met de koeien en de kalveren en wat weet ik allemaal. En dan heb je de voorhof van de vrouwen. En dan heb je de voorhof van de mannen. En dan heb je het gedeelte waar de priesters mogen komen. Nu, als al die rituelen, die reinigingsrituelen, gaan geen enkele betekenis niet meer zijn. Wat wil dat zeggen? Dan kan iedereen naar binnen, inderdaad. Trouwens, wat gebeurt er als de Heer Jezus sterft in de tempel? Wat gebeurt er daar? Dus zie hoe verre hand dat hier is. Welke consequenties dat dit heeft? Ik ben blij dat je het ziet.